Goedenavond, u kijkt naar een uitzending van de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen. Dit is even een korte test voor het beeld en het geluid. We gaan starten om 7:30.
Goedenavond allemaal. We gaan beginnen met de vergadering van maandag 18 maart. Raadscommissievergadering. Hartelijk welkom bij deze vergadering. Welkom aan iedereen op de publieke tribune. Ook welkom iedereen die meekijkt digitaal vanuit huis of waar ook, zeg ik altijd. Is dit mogelijk? We willen graag de agenda gaan vaststellen. Mag ik vragen, zijn er nog op- of aanmerkingen over de agenda? Kijk even rond. Nee, niemand. Nou, dan kunnen we verder met punt 3. Deze commissie is beeldvormend. Dat betekent dat we vragen kunnen gaan stellen over raadsvoorstellen of actualiteiten die er spelen. Ook kan het college indien van toepassing een presentatie geven over raadsvoorstellen of ontwikkelingen. We beginnen met de vragenronde. De raadscommissie heeft de mogelijkheid om schriftelijk en mondelinge vragen te stellen. Er is vandaag één vraag binnengekomen van de heer Hekman, gemeentebelangen, in zaken huisvestingswet. De portefeuillehouder is de heer Schuurman. Mag ik aan de heer Hekman vragen om de vraag te gaan stellen?
Dat mag zeker, voorzitter. Dank u wel. Ik weet niet goed, eigenlijk is deze vraag altijd mondeling, maar ook een beetje schriftelijk, want ik had hem al te mail voorbij zien komen. Maar ik was eventjes benieuwd naar met de aangepaste huisvestingswet die afgelopen januari van kracht is geworden. Is het voor gemeentes makkelijker geworden om bij het uitgeven van huisvestingsvergunningen voorrang te verlenen aan mensen die binding hebben met de gemeente, het zij sociaal of economisch. De vraag was meer of dit bekend was binnen het gemeentehuis. Ik hoop eigenlijk van wel. En of de intentie bestaat om hier ook vanuit de gemeente Dalfsen invulling aan te geven. En dat was hem.
Goed, dan geef ik u het woord, de heer Schuurman, en daarna kan eventueel de raadsleden nog wel aanvullen of even van gedachten te wisselen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is bekend en we zijn aan het onderzoeken hoe we hier invulling aan moeten geven. Ter verduidelijking, de gemeente Dalfsen heeft op dit ogenblik geen huisvestingsverordening en daarmee dus ook geen vergunningssysteem, want dat komt er automatisch achterweg. En als we naar Nederland kijken, dan zien we dat alleen de grote, hele grote stedelijke gemeenten met specifieke woningmarktproblemen die huisvestingsverordening hebben. In de woonupdate 2 wordt het onderwerp verder ook toegelicht. Dus daar zou u nog even een keer naar kunnen kijken. Een urgentieverordening, dat is een huisvestingsverordening light, wordt onder de nieuwe wet mogelijk verplicht voor alle gemeenten. De groepen die daarin voorrang krijgen worden benoemd in de op te stellen woonzorgvisie. Als de wet versterking regie op de volkshuisvesting ingaat, moeten alle gemeenten een huisvestingsverordening opstellen of de bestaande verordening aanpassen. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om naast de nieuwe verplichte urgentieverordening ook meteen de andere opties, lees sturingsmogelijkheden uit de huisvestingswet, te beoordelen. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om lokale inwoners of mensen met een economische binding voorrang te kunnen geven. En zal u niet verbazen, deze vragen leven bij iedere gemeente in onze regio. De gemeente Dalfsen onderzoekt daarom samen met enkele buurgemeenten en coöperaties in hoeverre er een regionale basis kan worden gelegd voor een eigen gemeentelijke huisvestingsverordening met daarbinnen de verplichte urgentieregeling. Wij verwachten u in Q3. Te kunnen informeren over de uitkomsten van die regionale verkenning. Voor de duidelijkheid, het vaststellen van die verordening is een bevoegdheid van de raad. Dus we kunnen wel dingen samen uitzoeken, maar u blijft zelf aan zet als raad. Op 7 maart 2024 is het wetvoorstel wetversterking regie op de volkshuisvesting naar de Tweede Kamer gestuurd. Wanneer de wet daadwerkelijk ingaat is nog niet bekend, maar zodra dit duidelijk is zullen we informeren over de ingangsdatum van deze verordening. Dank u wel, voorzitter.
Goed, dank u wel. Het was een heel lang antwoord, maar goed om dat te horen in ieder geval. Maar de heer Hekman, heeft u nog een aanvullende vraag hierop?
Nee, genoeg om op te kouwen voor nu. Dank u wel, voorzitter.
Ja, oké. Okay. Zijn er nog andere raadsleden die hierop aanvullende vragen hebben? Kijk even rond. Nee? Nou, dan gaan we verder met agenda punt 4, het werkcafé. Afstand tot de arbeidsmarkt. Portefeuillehouder is mevrouw Rameman. Het college neemt vandaag door middel van een beeldvormende presentatie mee in de uitvoering van het beleid ten aanzien van afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij worden onder andere de ontwikkeling rondom het werkcafé toegelicht. Ambtelijke ondersteuning de heer Roda en mevrouw Lambertink, welkom. Zij zullen namens het college de presentatie verzorgen. Online kunnen de toeschouwers de presentatie terugvinden in het raadsinformatiesysteem. Na deze presentatie is het aan de raadscommissie om vragen te stellen in het kader van de beeldvorming. We ronden de behandeling af door vast te stellen of het beeld voor de raadscommissie dan helder is. Ik wil graag de heer Roda het woord geven om deze presentatie te geven. Aan u het woord.
Ja, dank u wel. Ik zal mezelf eerst even voorstellen, want ik ben nog heel erg nieuw bij de gemeente. Ik werk sinds 3 maanden nu als beleidsmedewerker voor de participatiewet. En daarom valt reïntegratie onder, maar ook de wet sociale werkvoorziening. Ik heb Barbara Lammertink meegenomen. Zij is accountmanager een van de drijvende krachten achter het Werkcafé. Dus we gaan de presentatie ook samen doen. Ik ga het eerste stuk doen en daarna dan zal Barbara het verhaal over het Werkcafé vertellen. Gaan we kijken of die doorklikt. Ja, hij doet het. Ja. Kijk, oh, dit heb ik al verteld. We hebben 2 onderwerpen vanavond, vrij kort. Ik ga wat vertellen over de participatiewet en daarna neemt Barbara het dus over het Werkcafé. Heel in kort, de participatiewet gaat heeft een hele grote focus op werk, op terugkeer naar werk, op participeren, meedoen. Iedereen moet meedoen. En is ook het vangnet voor het inkomen, zoals dat vroeger in de bijstand zat, de wet voor de bijstand. De wet is, en dat is verschillend met vroeger, is een, zeker ook een wet voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De eerste vraag die we samen bespraken toen we voorbereiden is van, waarom is eigenlijk niet gewoon iedereen aan het werk? Waarom hebben we de participatiewet nog nodig? Die vraag is niet zo heel raar, want op dit moment is de arbeidsmarkt heel krap. In de regio Zwolle, heb ik even op het scherm laten zetten, zijn er 133 vacatures voor elke 100 werkzoekenden. En toch hebben we die wetten. Er is nog niet iedereen aan het werk. Dat heeft inderdaad te maken met dat mensen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Maar dat heeft ook te maken met dat het aanbod van werkzoekenden niet matcht met de vraag op de arbeidsmarkt. Als mensen bij de gemeente aanknoppen voor ondersteuning op weg naar werk, dan gaan wij mensen zo snel mogelijk helpen of leren participeren of leren werken. Een instrument dat we daarbij gebruiken is een instrument wat landelijk ontwikkeld is. Dat heet EVA. Dat bestaat uit een aantal tegels om mensen in een soort van vloeiende lijn zo snel mogelijk op weg naar werk te helpen. En dus als mensen zich melden, dan gaan we goed kijken wat er aan de hand is. We proberen in te schatten waar mensen staan ten opzichte van werk. Moeten ze nog maatschappelijk fit worden? Dat betekent, er is in de leefgebieden van alles aan de hand. Het zijn zorgklanten. Of zijn ze al een stap verder en kunnen we al wel richting werk gaan opteren? Kunnen we al dan direct richting werk aanbieden? Dan moeten we mensen vaak eerst werk fit maken. Dus fit maken om te kunnen werken. Voor we ze kunnen bemiddelen en uiteindelijk kunnen plaatsen in werk. Ik heb vanavond gewoon wat cijfers meegenomen. Gewoon om te laten zien, hoe staan we er op dit moment voor? De eerste getal wat ik meegenomen heb is van, hoeveel mensen hebben we nou eigenlijk op dit moment in de uitkering? Dus voor wie zijn we op zijn minst verantwoordelijk om ze op weg naar werk te helpen? Op dit moment hebben we 230 mensen in de uitkering, of 230 uitkeringen verstrekken we. En dat gaat over 284 personen. Gezinnen tellen voor 2, maar voor 1 uitkering. En dat gaat om zowel de uitkering in de participatiewet als ook in de IOAW, IOAZ. Dus dat zijn het totaal aantal uitkeringen dat we verstrekken in Dalfsen. Een paar wat doorkijkjes. Als we dan kijken naar hoeveel is daarvan man en hoeveel is daarvan vrouw, dan is iets meer dan de helft daarvan vrouw. Goeie knopje klikken, ja. En wat is dan verdeling over de grootste kernen in de gemeente? Dan woont ruim de helft in Dalfsen en daarna Nieuw-Leuzen en dan 8% in Lemelenveld. Een onderscheid wat in ons werk steeds belangrijker wordt, is het onderscheid in nationaliteit. Niet omdat dat voor de wet van belang is, maar het percentage mensen van niet-Nederlandse afkomst of statushouders, mensen die aan het inburgeren zijn, dat wordt langzamerhand groter. Dat heeft gewoon met de taakstelling die we hebben te maken voor het huisvesting van statushouders. En dat betekent ook dat mensen, dat betekent twee dingen, dat percentage neemt langzamerhand toe. En dat betekent bijvoorbeeld iets voor de duur dat mensen in de uitkering zitten. Op het moment dat je moet inburgeren, daar staat een maximum van 3 jaar voor. Dan is het niet denkbaar dat mensen binnen een jaar of binnen een half jaar aan betaald werk toekomen op dit moment. En ze hebben ook andere dingen nodig. Het loopt daarnaast dus een inburgeringstraject in de meeste gevallen. Een andere mooie verdeling is over, wat is de leeftijd van de mensen in de uitkering? Dan is 81% boven de 28, maar 14% is tussen de 22 en de 27. En er zijn dus ook mensen van 18 tot 21, 5%. Dus zeg maar een kleine 20% is jongeren. Ik weet niet of jullie het nieuws gevolgd hebben, maar eind februari was er een nieuwsbericht in het nieuws over de arbeidsongeschiktheid van mensen. Maar daar ging ook een heel interessante passage over arbeidsgehandicapten in. Dus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren. En jongeren, op het moment dat ze thuis wonen, hebben ze geen recht op een uitkering. In het nieuwsbericht was sprake van dat er 50.000 jongeren landelijk zijn die niet eens waarschijnlijk die niet in beeld zijn bij de participatiewet uitvoerders. Die hebben mogelijk wel op allerlei andere manieren dat ze zorg vragen of hulp nodig hebben. Voor de komende jaren is die groep denk ik wel heel belangrijk om daar eens naar te gaan kijken. Van hoe kunnen we die mensen vinden, wat hebben zij nodig, wat is onze rol als gemeente daarin. Wat is dan de duur dat mensen in de uitkering zitten? Ik vertel dat die duur neemt dus wat toe. Op dit moment zit ongeveer een kwart minder dan een jaar in de uitkering. 34% 1 tot 3 jaar en 41% meer dan 3 jaar. Ik sprak daar laatst met iemand over die ons adviseerde op dit punt. En die zei van, hoe langer mensen in de uitkering zitten, hoe langer het ook duurt om ze er weer uit te helpen. Op het moment dat mensen 2 jaar in de uitkering zitten, dan kan het wel 10 jaar duren voordat al die achterstand die ze opgelopen hebben weer is weggewerkt, zodat ze weer aan een uitkering weer aan werk toekomen. En een deel zal daar niet meer aan toekomen ook, als het maar lang genoeg duurt. Dus dat is het spanningsveld van het werk waar wij in zitten. En waarom ook, mijn collega's in de uitvoering ook heel hard werken om mensen zo snel mogelijk weer arbeidsgeschikt en arbeidsfit te maken. Ik wil ook nog graag wat kort stilstaan bij de mensen die we vanuit de participatiewet verlonen. Dat gaat grofweg om 3 groepen. Dat is de nieuwe beschut werkgroep. Dat zijn de mensen die vroeger in de sociale werkvoorziening terechtkwamen, maar nu nog steeds afhankelijk zijn van een beschutte werkplek. Dat zijn de mensen die we met loonkostensubsidie zoveel mogelijk bij een reguliere werkgever plaatsen. Dat is de doelgroep banenafspraak. Ik wil kort heel even laten zien hoe de medewerkers van Stichting Dalfsen werkt, hoe dat eruit ziet op dit moment, voor zover we dat helder hebben. En dat gaat met name over de mensen in de WSW. Beschut werk. Bij beschut werk werkt de overheid met een taakstelling. De taakstelling is op dit moment 9. En dat was vorig jaar ook al 9, dus we hoeven dit jaar niet te groeien van de Rijksoverheid. Dat doen we gelukkig wel. Eind vorig jaar zaten we op 8,5. Dat zijn 8,5 personen die gemiddeld 31 uur werken. En dat was net onder de taakstelling, omdat er vlak voor het eind van het jaar iemand verhuisde en eruit ging. Intussen zijn we begin januari en februari gegroeid naar 10. Dus we zitten nu op dit moment boven de taakstelling. En dat is ook wel wat we graag willen. Mensen die die indicatie hebben, willen ook graag gewoon de plek bieden die ze nodig hebben. Nou, in de banenafspraak, dat gaat het over hoeveel mensen hebben we met loonkostensubsidie aan het werk. Dat zijn er op dit moment 58. 3 zitten in een speciale regeling, de forfaitaire loonkostensubsidie. Dat is een soort aanloopproces waarbij mensen het eerste half jaar met 50% loonwaarde aan de slag kunnen. En daarna kunnen zij, maar in totaal zijn het dus 58 mensen die we vanuit de banenafspraak op dit moment aan het werk hebben. Nou, dan heb ik, hoe ziet dan de populatie van Stichting Dalfs en Werk eruit? Die bestaat nog steeds voornamelijk uit WSW'ers. Wat u ziet is grofweg een derde zit bij Team, werkt bij Team op locatie. Grofweg een derde zit bij Larcom en grofweg een derde zit intern bij onze groenafdeling. Daarnaast gebruiken we Stichting Dalfs en Werk ook in beperkte mate om mensen tijdelijk te detacheren naar reguliere werkgevers. Nou, rond 1 januari waren dat er 4. Volgens mij zijn een aantal daarvan op dit moment ook weer uitgestroomd. Is de omvang van die hele stichting een man of 100, een kleine 90 FTE. Een belangrijk instrument dat we sinds vorig jaar gebruiken is het werkcafé. En daarvoor ga ik het stokje overdragen aan Barbara.
Ja, hij doet het. Heel fijn. Nou, mijn naam is inderdaad Barbara Lammertink. Ik ben adviseur werkgeversdienstverlening. En bedankt dat we wat mogen vertellen over het werkcafé. Wij zijn er heel blij mee. Dus fijn dat we een kwartier de tijd hebben om daar wat over te vertellen. Voordat ik echt over het werkcafé ga beginnen, wil ik eigenlijk één alinea voorlezen van de feedback die we hebben ontvangen onlangs. We hebben 5 maart een banenmarkt gehouden voor anderstaligen. Dus mensen die Tigrinya, Arabisch, Turks, Engels, Duits, Frans, Spaans spreken. En daar hebben we ook tolken bij gehad en 4 uitzendbureaus. En Kadir is daar geweest. Die geven ook de MAP-training. Dus dat is een training arbeidsmarkt voor inburgeraars. Die is geweest en die gaf een heel mooi mailtje terug met feedback aan ons waarom die het prettig vond. Maar 1 alinea die sprak daar ons heel erg in aan en gaf ons een beetje kippenvel, dus daar wou ik mee beginnen. Ik geloof sterk dat activiteiten zoals deze niet alleen van praktisch belang zijn, maar ook een symbolische betekenis hebben in onze gemeenschap. Ze brengen mensen samen, bieden hoop en dienen daardoor als een baken van solidariteit en steun. Dus daar waren wij heel blij mee, want dat is precies waarom we dit doen. De koers van gemeente Dalfsen was samenwerken, samenleven, samenhang, vertrouwen, nabij en samen. En wij dachten van ja, dan moeten we eigenlijk naar mensen toe. En in Kampen was er al een werkcafé, dus daar zijn we toen op bezoek gegaan. En toen dachten we, goh, kunnen we dat ook des Dalfsens maken? Want wij denken dat het bieden van een plek aan inwoners en ondernemers in de gemeente Dalfsen, waar ze het kunnen hebben over werk, dat het preventief en tijdbesparend kan werken. En daarom gaan we dus naar de burger toe. Nou mis ik de slide. Zo. Maar goed, ik heb het de hele tijd over we. En wie is dan we? Dat zijn mijn collega's Joanna Pelgrim en Annemiek Klein. En dat ben ik. En samen zijn we Team Werk en wij organiseren dit elke week. En voor wie doen we dat dan? Dat doen we voor alle inwoners. Alle inwoners die een vraag hebben omtrent werk. En dat kan zijn iemand die te horen heeft gekregen dat zijn contract eindigt. Of dat hij zijn werk gewoon niet meer zo leuk vindt. En dat hij niet weet welke kant hij op moet. Maar ook mensen die een beschutte werkplek zoeken. Mensen die een arbeidsbeperking hebben, maar de weg nog niet kunnen vinden. Mensen die net hier zijn komen wonen en een baan zoeken. Maar ook mensen die bij het UWV bekend zijn en via WW of een ziektewetuitkering ontvangen. En uiteraard onze eigen klanten. Daarnaast hebben we in de regio Zwolle heel veel initiatieven, zoals Groei Vooruit en Upgrade Yourself bijvoorbeeld. Maar lokaal hebben we natuurlijk ook het infopunt Saamwelzijn, de BIEB taalpunt schuldhulpverlening. En dat proberen we zo toch een beetje samen richting werk aan te bieden. En het moet een plek worden voor werkgevers. We hebben bewust gekozen om eerst de kandidaten te werven via alle socials en LinkedIn. En vandaag is de eerste post voor werkgevers de deur uitgegaan. We hebben al wel 4 uitzendbureaus waarmee we altijd samenwerken. En ook al een ondernemer die heeft aangegeven dat hij wel graag wil helpen met sollicitatietrainingen. Maar dat mag meer. En hoe doen we dat dan? Elke week zitten we eigenlijk op dinsdagochtend in een cultuurhuis. En dat is in de Spil, in de Trefkoelen en in de Mozaïek. En de Spil en de Trefkoelen doen we om en om. Dus morgen zitten we in de Spil en dan daarna in de Trefkoelen. En elke laatste dinsdag van de maand zitten we ook in de Mozaïek. En daar kunnen mensen gewoon inlopen. Met welke vragen omtrent werk ook. Maakt niet uit, het kan een cv-check zijn, een cv-maker zijn. Het kan ook, waar zijn die vacatures, hoe vind ik die nou eigenlijk? Maar ook, ik heb net een baan en ik vind er eigenlijk geen moer aan. Dan heb je ook wat anders voor me. Kan van alles zijn. Dus wees welkom, wees welkom. Nee. En daarnaast proberen we themasessies aan te bieden die passend zijn bij de vraag die dan heerst. Dat kunnen banenmarkten zijn, dat kunnen thema's zijn omtrent, oh help, ik heb werk en wat moet ik nu met mijn toeslagen? Het kan van alles zijn. En daarmee proberen we ook te fungeren als doorverwijzer als het nodig is. Die afspraken hebben we ook met bijvoorbeeld het infopunt, dat we ook naar elkaar doorverwijzen. Dat mensen niet van kastjes naar muren gestuurd worden. Wat hebben we al gedaan? Er zijn dus al sollicitatietrainingen gegeven, cv-trainingen zijn er gegeven, loopbaantrainingen. En we hebben ook al 3 banenmarkten gedaan. Er is een tijd geweest dat elke gemeente banenmarkten voor Oekraïners georganiseerde en dat is natuurlijk super. Maar wij vonden wel dat dan ook banenmarkten georganiseerd moesten worden voor andere doelgroepen. Er zijn namelijk heel veel mensen die zitten te springen op werk. Maar wat staat er dan nog gepland? We gaan, of de loopbaanbegeleiders gaan binnenkort met schuldhulpverlening en inkomen een workshop aanbieden omtrent aan het werk en wat nu. En dat gaat dan over hoe dien je je belasting eigenlijk in en hoe vul je zo'n loonbelastingformulier in en wat staat er eigenlijk op je loonstrook en hoe doe ik dat met mijn toeslagen en met mijn bijzondere bijstand en ja, hoe regel ik dat allemaal en wat nou als het fout gaat, waar kan ik dan terecht? Dus dat gaan zij doen. Er komt nog een hoe bouw ik mijn netwerk op aan. Er komt nog een bijeenkomst voor werkgevers aan. Die zal gaan over anders kijken naar werven. En we willen eigenlijk elk jaar een soort afsluiter van het jaar hebben. En dan ergens begin december net na kerst. Of nee, sorry, begin december net na Sinterklaas. Om toch een werkgever en een werkzoekende in het zonnetje te zetten als het gaat om reïntegratie. Resultaten tot nu toe. We hebben in totaal met alle banenmarkten erbij hebben we 93 bezoekers gehad. En we zijn in de zomer droog begonnen, maar toen wist nog niemand het. Maar toen zijn we gewoon gaan zitten van hey, hoe werkt het eigenlijk hè, als je hier zit. En we zijn in september, oktober echt officieel gestart. Waarbij oktober de opening goed verzorgd is. Nee? Ja. 93 bezoekers, waarvan 29 bezoekers gewoon in de normale inloop. En daarvan hebben 3 mensen betaald werk gevonden naar aanleiding daarvan. Nu moet ik wel zeggen dat wij niet altijd terug horen of mensen betaald werk vinden. Want het kan namelijk een maand later zijn, of 2 maanden later, of 3. En maar wel door het contact wat ze hebben opgedaan. Maar daar horen we dan niet altijd terug. 10 mensen hebben we doorverwezen naar Groei Vooruit. Die hadden toch meer baat bij een loopbaantest of schooltest. En 16 mensen hebben loopbaanadvies gekregen. Daarnaast hebben we dus 3 banenmarkten gehouden. Oekraïners, er was 30 plus bezoekers. Ongeveer 32 waren dat er. 4 hebben waarvan wij weten betaald werk, maar dat kunnen er dus meer zijn. En regulier waren er 8 bezoekers. Met reguliere klanten bedoel ik mensen met een Nederlands paspoort met of zonder beperking. En die groep is ook gewoon minder, want die gaat echt makkelijker naar werk. Dan hebben we de anderstaligen, daar hadden we 26 bezoekers. En die zijn nog aan het matchen. Er staan 12 gesprekken gepland. Dus dat is mooi. Ja. En daar wou ik ook graag even teruggeven. van tweetal bezoekers. Die hadden allebei een zin waarvan ik dacht, oh, die wil ik wel meegeven. Eén dame die komt uit Turkije en die was altijd basisschooljuf. Is hier komen wonen. Haar man is aan het werk en haar kinderen waren... Ja, die liep ook lekker, dus zij wou ook wel graag aan het werk. Dus die kwam in het werkcafé. En zij werkt nu als locatiemedewerker in Leemderveld. Dus dat is heel mooi. En zij gaf terug, ik vind het heel belangrijk en heel fijn om niet alleen te zijn als je helemaal opnieuw moet beginnen. Dus dat was wel een mooie. En een andere bezoekster, die was er eigenlijk helemaal in het begin kwam. Die kwam volgens mij in oktober of november al. En zij zat in een ziektewet en was aan het reïntegreren en maakte stappen richting werk. En vond het wel spannend, hè? Zoals een vee maken en een brief maken. En dan moet je zo'n gesprek doen en hoe doe je dat nou eigenlijk? Dus dat hebben we met haar geoefend. En zij gaf terug, in het eerste gesprek met jullie in het werkcafé heeft mij heel erg goed gedaan. En heeft mij het setje gegeven om weer de goede stappen te zetten. En zij is ook aan het werk in de zorg, in de administratie. Dus dat is mooi. Gaat nou alles helemaal fantastisch dan? Nou, nee. We hebben nog wel een aantal uitdagingen. En dat is toch wel betere en tijdige externe communicatie. Nu die afdeling op sterkte is, hebben we nu ook één keer in de twee weken een afspraak staan. Dus dat gaat lopen. Daardoor hopen we ook meer aanloop te genereren. En meer begeleidingstools. Daarvoor gaan we naar Groningen toe. Naar het talentenperron. En die hebben allerlei hele ludieke, simpele manieren om mensen te ondersteunen in de weg naar werk. Dus daar gaan we inspiratie op doen. En dat gaan we dan weer vertalen naar Dalfsen. En de volgende twee uitdagingen, daar wou ik ook eigenlijk graag aan jullie vragen. Of jullie met me mee willen denken, maar ik weet niet of dat hier de bedoeling is. Maar dat had ik wel zo bedacht, eigenlijk. Ja. Want ik dacht van, misschien hebben jullie wel tips, trucs, ideeën of dingen gezien die wij niet gezien hebben als het gaat om werkgevers aangesloten krijgen. Ik merk dat in de gesprekken die ik voer met werkgevers, dat ze niet altijd zitten te springen. Maar dat soms ineens uit links komt er dan iemand, oh, maar dat zou ik wel graag willen doen. Zoals bijvoorbeeld die sollicitatietraining geven. Dus hebben jullie ideeën, dingen gezien voor mij die ik mee kan nemen en op ze kan schrijven? Waar ik wat aan heb. Kan ook buiten de vergadering, hoor ik dit. Ja? Mag ook morgen. Oké. Nou ja, het volgende was hetzelfde. Dat, ik weet niet of jullie Martin Knies kennen. In Deventer, die heeft altijd één keer in het jaar een sociaal bokaal. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie. Nu wil ik dat niet jatten en ik wil het ook niet alleen voor werkgevers doen, maar ook voor werkzoekenden. Daar zoeken we nog een pakkende slogan en thema voor. Mag ook morgen, hoor ik net. Ja. Daarnaast, wat nog wel leuk is qua begeleidingstools, een kandidaat van ons uit ons bestand, die heeft voor ons dat wat Alfasie gemaakt heeft qua communicatie, heeft hij voor ons ook vertaald in posters en in flyers. Zodat we dat ook mee kunnen geven aan de mensen die bij ons komen en kunnen bespreken. Mocht je die willen zien, ik heb ze daar neergelegd. Kan je even kijken. En wees welkom allemaal in het werkcafé.
Goed, dankjewel.
Voorzitter.
Kan ik ervan uitgaan dat... Bent u klaar met de presentatie? Ja? Oké, heel goed. Dankjewel. Fijn dat u ons even meeneemt in de ontwikkelingen. De volgorde is nu dat we even vragen kunnen gaan stellen aan jullie. Dus ik zal de raadsleden willen vragen, wie heeft er een aanvullende vraag op deze presentatie? Ik zie daar 1, 2, 3, 4 handen. Dus ik begin met de heer Broeren.
Nou ja, niet zozeer een vraag. We werden uitgedaagd. Dus ik ga toch even een poging doen.
Ik schrijf mee.
Ik weet niet of het zo spectaculair is. Hè. Mag morgen ook, hè, kreeg ik door. Dus, maar even als eerst op je tweede vraag. Ik heb zelf de ervaring op andere beleidsvelden, maar wel dat een enige wedstrijd of competitieachtig iets, zeker onder ondernemers, dat erg goed werkt. Dus okay. Nou ja, zoiets zou ik jullie aanraden.
Hè. Top, dankjewel. Dus
en de rest komt morgen.
Ja, is goed.
Goed, ja.
Ik zat te denken, is er al contact gelegd met het leerwerkloket in Zwolle? Jullie zoeken het in Groningen, maar ik mis even het verhaal van het leerwerkloket. Kun je daar iets over aangeven?
Het leerwerkloket, daar hebben we ook contact mee en die zitten ook in het groeivooruit gebeuren. Dus met groeivooruit hebben we beide. Ja. Klopt, dankjewel.
De heer Kleine Koekamp.
Ja, dank u. Even twee vragen. U had in de presentatie over 133 vacatures op 100 werkzoekenden in de regio Zwolle. Ik was even benieuwd of dat ook cijfers bekend zijn van de gemeente Dalfsen. Stonden wel mooi voor, maar...
Nee, dat zou zo mooi zijn. Hè. Nee, dit soort cijfers zijn op regioniveau bekend. En ik heb ook wel eens gevraagd, ook op andere vlakken, wel, is dat dan ook te vertalen naar Dalfsen? Nou, dat heeft altijd al wat voeten in de aarde, omdat Dalfsen geen gemeente is die op zichzelf staat. Maar ook qua werk en op Zwolle gericht is bijvoorbeeld. Ja, dus het is moeilijk om die cijfers te vertalen naar, maar wat betekent dat nou precies in Dalfsen? Dus nee, daar kan ik geen antwoord op geven. Nee.
Okay. Even kijken. Er werd er gezegd, ik hoorde een heel warme lezing over het werkcafé. Iedereen welkom. Even een ludieke vraag, ook pensionado's?
Ja hoor, want die zijn tegenwoordig heel erg in. Kom maar.
Oké. Okay. En dan nog een tip. Ik weet niet of jullie dat waarschijnlijk al wel gedaan hebben, maar de ondernemersverenigingen hebben jaarlijks jaarvergaderingen, et cetera, om daar een presentatie te geven.
Ja, dat is inderdaad een goede, dankjewel. Ja.
Ik zie nog een vraag van mevrouw Lasje.
Ja, dank u voorzitter. Nou, ik werd een beetje getriggerd door die 50.000 jong gehandicapten die geen uitkering aanvragen en daardoor buiten beeld zijn. Ik heb eigenlijk twee vragen. Of het bekend is wat de cijfers in Dalfsen zijn, ongeveer natuurlijk, want het is een groep die buiten beeld is. Maar ook, heeft Dalfsen eigenlijk, kan een gemeente daar op eigen initiatief iets mee? Of zit het allemaal vast aan landelijke wetten? En,
Nou, ook hier, ik ben inderdaad ook heel benieuwd wat dat precies in Dalfsen betekent. Maar mensen die we niet kennen zijn ook moeilijk telbaar. Dus dat maakt het wat ingewikkeld om te zeggen, zoveel mensen zijn dat in Dalfsen. Het staat wel op mijn verlanglijstje om daar eens wat dieper in te duiken. Kijken of iemand ons daarbij kan helpen om daar een analyse van te maken. Breder dan deze groepen, maar van hé, maar wat. Welke mensen kennen we, welke mensen kennen we niet? Nou, een initiatief als het Werkcafé is wel een heel belangrijk instrument, omdat het een inloopinstrument is, ook voor die groep juist. Nou, wat kunnen wij met die groep? Dat mensen niet uitkeringsgerechtigd zijn, wil niet zeggen dat we geen verantwoordelijkheid voor ze hebben. In de participatiewet staat dat een gemeente ook verantwoordelijkheid heeft voor mensen die zich melden bij een gemeente en aangewezen zijn op ondersteuning richting werk. Een gemeente kan daar wel zijn eigen beleid in vormen, wat ze daarin wel en niet precies doen. Maar wij kunnen daar zeker onze eigen keuzes in maken.
Voldoende? Ja, de heer Prins had nog een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de mooie presentatie. En ik had even een vraag, want met betrekking tot het Werkcafé, als ik het goed beluisterde, dan zitten jullie in Limmelenveld, Dalfsen en in Dalfsen en in Nieuw-Leuzen. Kijk, maar we hebben er nog twee, Hoornhorst en Oud-Leuzen. Kijk, en daar wonen ook mensen.
Ja.
En hoe ga ik snap best dat jullie daar ook niet elke week kunnen gaan zitten, maar hoe kunnen we die gaan bereiken? En is het daar bekend? Want ik woon zelf ook in een kleine gemeente, in een klein dorp, en het was mij niet bekend.
Nee.
Dus het is misschien wel verstandig dat daar in ieder geval aandacht aan geschonken wordt, want bovendien wonen daar ook best veel ondernemers.
Ja. We hebben wel in de Wiekelaar flyers neergelegd, maar in Hoornhorst niet, dat klopt. Want we wisten ook even niet zo goed hoe, waar en... wanneer. Daarnaast zijn we ervan uitgegaan dat de grootste groepen zitten in Dalfsen, Nieuw-Leuzen en Leemleveld. En dat wilden we eigenlijk gewoon eerst goed gaan doen. En de meeste mensen lukt het wel om van Oud-Leuzen naar Nieuw-Leuzen te komen. Of van Oud-Leuzen naar Dalfsen. Of van Hoornhorst naar Dalfsen. Op de fiets.
Dat klopt helemaal. Denk ik.
Ja, maar het is niet mag naar de burger toe, hè, daar.
Nou, kan alleen kijken naar het moet natuurlijk wel bekend zijn. En misschien is het verstandig, als ik u een tip mag geven, schrijf een keer een artikeltje. Beide dorpen hebben een dorpsblad.
Ja.
En dan lezen mensen het. Als ze het weten, kijk, zo'n flyer in de in de Wiekelaar, die ligt daar. Nee. En dat wordt er misschien ooit eentje gepakt. Maar als u het een keer in de plaatselijke dorpskrant zet, dan ja. wordt het wel meer onder de aandacht gebracht.
Ja, de opening is daar wel in gekomen, in oktober. Maar er komt nu een herinnering aan. Als het goed is, binnen 2 weken, zei Anoushka vandaag dat het gang kwam. Dus ja, klopt. Eens. Ja, ja maar dankjewel. Ja.
Misschien mag ik daar nog op aanvullen dat het wel heel mooi is dat we met het werkcafé de kernen ingaan. Ik kom namelijk toevallig uit Kampen. En ik heb gewerkt bij de organisatie die ook onder andere achter het werkcafé in Kampen staat. Daar is het een fysieke locatie op 1 plek in de gemeente waar iedereen naartoe kan, maar ook moet. Hè. Dus dat we hier in Dalfsen gekozen hebben voor juist vanuit het gemeentehuis de burger opzoeken op de plekken waar die waarschijnlijk zullen zijn. Ik denk dat is wel een hele mooie, vond ik een hele mooie ontwikkeling toen ik hier over het werkcafé hoorde.
Goed, ik kijk nog even rond. De heer Veldhuis heeft nog een vraag.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb een vraag en nog even een aanvulling op de tip die net gegeven werd om bij industrieclubs en dat soort gremia te kijken. Denk ook aan de Rotaries, Lions en juniorkamers. Daar zitten veel ondernemers lopen daar rond. En die zijn dan misschien ook goed te bereiken via die kant. Even een vraag die ik had. Ik hoorde in de presentatie zeggen van als je ongeveer 3 jaar in de uitkering zet, heb je ongeveer 10 jaar nodig om er weer uit te komen. Ik probeer daar een beetje een beeld bij te vormen. Waar moet ik aan denken? Waarom komt dat zo lang duurt? Waar zit dat in?
Dat komt onder andere door, op het moment dat mensen niet actief bezig zijn met werk en op de bank zitten, om dat maar even zo te zeggen. Dan ga je capaciteit om aan het werk te gaan gewoon best snel achteruit. De inspanning die je dan moet verrichten om die achteruitstand te overbruggen. En de duur die dat wordt, is dan echt groter dan dat je het kost om de afstand op te bouwen. Zeg maar. Dus vanaf een afstand weer in beweging komen is gewoon een behoorlijke stap.
Ik zie hier nog 2 handjes en dan daarmee gaan we denk ik afronden. Mevrouw Veldkamp, mag ik u het woord geven?
Ja, voorzitter, bedankt. Het mooie verhaal over de participatie is mij erg duidelijk. Dank daarvoor. Ik heb één vraag over het werkcafé. Barbara, mag ik Barbara zeggen? Je daagde mij uit om mee te denken over de uitdagingen die jullie hebben. Een buddy systeem met daardoor een soort meestergezellen systeem. Onder andere om misschien de interculturele menging aan te jagen. Dat zou misschien een tip kunnen zijn, omdat anders iedereen op zijn continent letterlijk en figuurlijk blijft zitten. En ik kom uit Honors, dus als je nog folders hebt, dan mag je die mij zo meegeven. Dat mag ook morgen.
Ja, dankjewel.
Goed, zie ik nog een handje van de heer Valente.
Ja, dank u wel. Waarschijnlijk de afsluitervraag. Sinds 2015 kunnen jonggehandicapten alleen nog een uitkering uit Wajong krijgen als ze nooit meer kunnen werken. Nooit meer kunnen werken betekent dat ze echt niets meer kunnen, of kunnen ze dan wat anders betekend worden? Samenleven, koffieschenken, ik noem maar bijvoorbeeld.
Dat klopt inderdaad. Mensen die nu nog in de Wajong terechtkomen worden geacht nooit meer te kunnen werken. En als ze geacht worden nog wel ooit te kunnen werken, dan zijn ze dus aangewezen op de participatiewet.
Helder.
Goed, hiermee wil ik graag het afronden. Mooi om te horen, inderdaad, een interactie. Vragen vanaf jullie kant, waar wij inderdaad tips op hebben kunnen geven. En andersom, dat de raad jullie hebben vragen kunnen stellen. Dus in die zin, hartelijk dank. Geeft ons een goed beeld nu voor het mooie werk wat jullie doen. En wens ik veel succes. Goed, gaan we verder met punt 5. Betreft de kadernota bestaanszekerheid. Portefeuillehouder is wethouder Uitslag. Vanavond ligt de kadernota bestaanszekerheid voor ons. Deze dient als basis voor het nieuw op te stellen beleidsplan bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is de garantie dat iemand beschikt over de middelen om in levensonderhoud te voorzien, zonder daarbij stress te ervaren. Bestaanszekerheid is door de raadscommissie benoemd als een van de belangrijkste strategische opgaven van deze tijd. Het vorige beleidskader betrof het armoedebeleid in de periode van 2019 tot 2023. De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van de gemeente Dalfsen. In de raadsvergadering van 27 november 2023 heeft de raad ingestemd met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en het college verzocht hier uitvoering aan te geven. Er zijn technische vragen gesteld door de fracties Gemeentebelangen, het CDA, de ChristenUnie en D66. Ik wil voorstellen aan de raadscommissie om vragen te gaan stellen in het kader van een goed beeld te kunnen vormen. Het stellen van de vragen dient om helder beeld te krijgen en niet om opinies te delen. We ronden dit onderwerp dan af door vast te stellen of de raadscommissie dan hiermee voldoende beeld heeft kunnen vormen. We hebben de beantwoording van de technische vragen kunnen lezen. Bij wie in de raadscommissie leeft nog een prangende vraag? Mag de heer Van Lente het antwoord geven? Of de vraag geven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat mag u zeker. Allereerst dank voor de beantwoording van onze technische vragen. Ik had nog twee aanvullende vragen, maar die stonden ook vanavond keurig netjes al technisch gesteld door de ChristenUnie en CDA. Dank daarvoor. Die gingen met name over de privacywetgeving en informatie over de verhalen vertellen, maar dat is nu wel duidelijk. Dan las ik vanavond in de media dat de gemeente Raalte gaat werken met een digitale voorzieningwijzer, oftewel gids voor de minima. Deze digitale toepassing moet de inwoners helpen bij de gemeentelijke regelingen, het aanvragen van toeslagen en het verminderen van de vaste lasten. Er zijn veel regelingen, maar voor inwoners een doolhof en lang niet bij iedereen bekend. Dus deze voorzieningswijzer brengt precies in kaart welke regelingen er zijn voor de inwoners. Deze wijzer wordt inmiddels bij 75 gemeentes gebruikt. Kent de wethouder deze wijzer? En zo ja, zou dat ook een uitkomst kunnen zijn voor Dalfsen? Dat was mijn vraag.
Goed, mijn voorstel is om eerst even alle vragen te verzamelen en dan kunt u de heer Uitslag daar denk ik een antwoord op geven. De heer Broeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Tweetal vragen. Als inleiding inderdaad even, we hebben recent met elkaar hier het rekenkameronderzoek te harte mogen nemen. En eigenlijk de eerste vraag is een hele concrete. Daar zaten een aantal hele sterke aanbevelingen in, of conclusies en aanbevelingen. En de vraag is eigenlijk van, wat heeft het college hiervan meegenomen in deze kadernota? Wat is daardoor anders gedaan, laat ik het zo zeggen. En de tweede, die is veel praktischer van de aard, maar wel relevant. In datzelfde rekenkameronderzoek staan op een aantal thema's hele mooie voorbeelden genoemd in de landen. En de vraag was eigenlijk, die is iets breder dan dit, maar participatief, zeg maar. Hoe gaan we bij het maken van straks de beleidsnota die voorbeelden tot ons nemen? Heeft u daar heeft u daarover nagedacht? Dank u wel. Dat zijn de twee vragen.
Mevrouw Lasje, aan u het woord.
Ja, dank u voorzitter. Ja, dank voor de antwoorden die we hebben gekregen. En we hebben toch nog twee vragen die om wat meer verduidelijking. En die eerste vraag, we hadden nog gevraagd naar de financiële stress. Hè? Waar begint en waar eindigt financiële stress? We begrijpen het antwoord en het biedt ook wel ruimte aan inwoners. Maar toch wringt het bij ons wel een beetje. Want waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van mensen zelf? En waar, wat zijn dan de lijntjes, zeg maar, waarbinnen dan de gemeente die verantwoordelijkheid heeft of de gemeente gaat ingrijpen? Dus ik vind het wel een beetje een grijs gebied. Dus ik ben benieuwd of de wethouder iets meer over kan zeggen. En het tweede verhaal gaat toch over die verhalen vertellen, want er is wel info over gegeven, maar als ik het goed begrijp, gaan die langs bij inwoners die te ervaring hebben met ondersteuning door de gemeente. En hoe wordt die selectie dan gedaan? Gaan ze daar willekeurig bij langs? Kunnen mensen zich aanmelden? Ja, wie wordt eigenlijk bevraagd door die verhalen vertellen? Ik zou iets meer over duidelijk. Dank u wel, voorzitter.
Goed, dank u wel. Zijn er toevallig nog meer prangende vragen? De heer Smalbraak.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit even aan bij dat rekenkamercommissieonderzoek. Daar hadden wij in de technische vragen ook al exact dezelfde vraag gesteld als de PvdA hier nu doet. Maar ik wil hem even wat verder aanvullen, want we hebben daar een antwoord op gekregen. En dat antwoord betrof één van de aanbevelingen. Nou ja, je kan misschien die aanbevelingen ook wel als kaders zien. Dus ik mis eigenlijk nog een vijftal kaders, om het maar even zo te zeggen. Dus ik was even benieuwd hoe de wethouder daar tegenaan keek. En dan, nou, misschien gaat het te ver om die vijf kaders op te noemen. Maar in ieder geval de ene die nu wel genoemd is, is de doelmatigheid en doeltreffendheid. Maar ik mis nog, vergroot het inzicht in potentiële doelgroepen. Ga na of de minimaalregelingen nog aansluiten. Zorg voor duidelijke en volledige informatie, et cetera, et cetera. Dus ik sluit eigenlijk wat dat betreft weer aan bij de vragen ook van PvdA en het Rekenkamercommissieonderzoek.
Helder. De heer Veldhuis, aan u het woord.
Ja, er blijft nog even één vraag over. De rest is eigenlijk al gesteld. Ik ben even benieuwd van hoe gaan wij inwoners en kwetsbare groepen betrekken bij de implementatie van het beleid. Dus hoe we dit verder gaan vormgeven nu. Want er wordt wel over ze gesproken, maar eigenlijk, ik mis een beetje hoe we dat willen gaan doen.
Goed, hebben we hiermee alle vragen gehad? Ik kijk even rond. Ja, dan wil ik graag het woord geven aan de heer Uitslag om antwoord te geven.
Dank u wel, voorzitter. Misschien even beginnen met het onderzoek van de Rekenkamer. Een aantal aanbevelingen. De heer Smalwark heeft ze even in onze herinnering geroepen. Dank daarvoor, want ik wist dat ze er waren, maar ik kon ze niet zo reproduceren. Maar toch, heel veel van de aanbevelingen ging wel in op, ga na hoe het werkt. Krijg eigenlijk, is de hoofdtitel er bijna wel van, krijg inzicht. Om daar je beleid in te kunnen passen. Dus een kadernota daarvoor afgaand. Kijk, waar willen we heen? Welke kaders wilt u als raad meegeven, het proces wat daarin staat? Dus het rekenkameronderzoek met aanbevelingen zijn daarvoor voor ons van groot belang. U kunt ook zien, er staat een heel stukje monitoring en dat soort zaken in onze kadernota. Dus dat is nou juist onderdeel van wat we hierna gaan oppakken. Maar dat het rekenkameronderzoek die handvatten biedt, dat mogen duidelijk zijn. En daarbij geldt ook de voorbeelden die dan daarin genoemd zijn, die pakken we zeker op daar wat kan. Maar een voorbeeld, elders in het land wil niet per se zeggen wat in Nederland of in Dalfsen goed werkt. Dat is een voorzieningenwijzer in Bito. Ja, we kennen hem, zelfs al gesprek gehad met de club. Nou, of dat het is een manier, het is een pakket van aanreiken. Is dat de manier die bij Dalfsen het beste past? Nou, dat gaan we zien. Maar ik bekijken naar het doel en niet naar het instrument, zou ik zeggen. Maar voorzieningwijzer is een van de opties. De selectie voor de mensen van de verhalenverteller. Eén, vindt u dat een goed idee dat we ermee bezig gaan? En zo ja, nou, dan gaan we dan mensen selecteren om dat te komen. Dus we zijn echt nog niet aan die vraag toegekomen van die selectie. Maar u kunt zich voorstellen dat we via Samenwelzijn, via onze consulenten, ook al best wel veel mensen kennen. Sommigen die we als gemeente wel kennen, sommigen nog helemaal niet. Via de kerk, via andere partijen. Dat we die manier die verhalen vertellen, een soort geanonimiseerd beeld, maar wel een beeld op waarheden kan ophalen. Op werkelijkheid kan ophalen. In plaats van het ophalen en het één op één doorvertellen. Want dan daar kunnen meer mensen het. Maar het is juist de bedoeling om die verhalenverteller ook te gebruiken om in plaats van koude data, waar ook de rekenkameronderzoek wel om vraagt, om ook dat een beetje kleur te geven. Want alleen maar cijfers, dat zegt niet alles. Geeft dan ook net dat verhaal iets meer inzicht in wat erachter zit en waar ook de problematiek ligt. Dus ook over de vraag hoe we de inwoners gaan betrekken. Met implementatie, dat is nog stappen verder. Hoe krijgen we de informatie bij de mensen? Dat is nog enorm belangrijk. Ik denk dat we in Dalfsen een behoorlijk ruim beleid hebben staan. Maar ik durf niet te garanderen dat we iedereen bereiken die daar recht op zou kunnen hebben. Dat is voor een deel omdat ze het niet weten. Een deel omdat ze de stap groot vinden. Of compleet handelingsverlegen zijn. Dus dat is eigenlijk vraag 2. Daarnaast zijn we bezig met ons hele voorveld opnieuw in te richten. Dat heeft u ook al meegekregen via preventiebeleid enzovoort, hoe we dat neer gaan zetten. De infopunten waar je met alle vragen terecht kunt. Vroeg signalering met onze partners. Gezamenlijk. Dus we proberen op veel meer manieren mensen warm te bereiken in plaats van dat ze zichzelf moeten melden.
Voorzitter, mag ik even verduidelijken, misschien even aanbrengen, want ik snap wat u zegt. U zit vooral even de inhoudelijke kant te bekijken, dat is ook goed. Maar in een kadernota probeer ik ook altijd richtinggevend te zijn. En zoals ik het interpreteerde uit de kadernota, gaan we onze inwoners hierbij ook betrekken. Dus een soort participatiekant. Tenminste, zo heb ik hem opgevat. En daar was mijn vraag ook op gericht.
Ah, oké, sorry. Ik had uw vraag begrepen als in de uitvoering van de regeling, hoe bereiken we ze? Nee, dat is eigenlijk de vraag ook een beetje die de ChristenUnie al stelt. Hè? Hoe gaan we de mensen selecteren om het verhaal aan ons te kunnen vertellen? Via de verhalenverteller of anderszins. Dat is wat ik aangaf. We proberen hem via de kennis die we hebben, via de partijen die we kennen, daar een breed beeld van op te halen.
De heer Veldhuis, welke informatie heeft u nog echt nodig om een goed beeld te vormen?
Ik ben nog even benieuwd, van worden deze mensen ook betrokken uiteindelijk bij de invulling van hoe we het beleid willen gaan doen? In de zin van om ook bij hun op te halen, om te toetsen of om te kijken of de goede weg zitten. Of, op die manier zat ik ernaar te kijken.
Ja. Nee, de ervaringsdeskundigheid gaan we inzetten. Of die het laatste woord gaan krijgen per se, dat is een andere. Hè? Maar jazeker. We proberen juist ook aan te sluiten bij de beleefwereld van mensen die dat ervaren hebben. Dat verhaal van de stress waardoor je handelingsverlegen wordt. Dat, als je het meegemaakt hebt, kun je het niet eens voorstellen. Dus dat heeft er ook niet zo heel veel zin. Daar heb je juist het verhaal van een ervaringsdeskundige nodig. Neem me zeker dus wel. Ik hoop dat ik daarin duidelijk genoeg kan zijn. Dacht ik nog één dingetje. Maar, de vraag van de ChristenUnie, hè, de financiële stress. Waar begint en eindigt de bemoeienis van de gemeente? Wanneer grijpt de gemeente in? Wordt die gebruikt? Een van de insteken die we hebben hier is om mensen ook wel zelfredzaam te maken. Dus ook om al eerder handvatten te bieden en misschien wel de financiële stress te voorkomen. Maar ook iemand met een hoog inkomen, die in de afgelopen winter gezien, hè, met een hoge energierekening, die het gewoon echt niet meer trekt qua financiën. Een hoog inkomen wil niet zeggen dat je hoge reserves hebt, automatisch. Ook daar is de gemeente toch wel even voor aan zet. Misschien niet via grote regelingen, maar wel om te kijken hoe je zelfredzaam kunt worden. Hoe je verder kunt komen. Gaan we rond met een auto met een zwaailicht erop? Nee, we grijpen niet op die manier in, maar we bieden wel handvatten. Via tools, voorziening waar je zou kunnen. Het is niet exclusief bedoeld voor mensen die een laag inkomen hebben. Ik denk dat ook juist het verschil is met het beleid wat we hiervoor hadden. Daar kijken we puur van hoeveel krijg je en dan bepalen wij wel of je onze hulp nodig hebt. Dus andersom, heb je problemen... ervaar je stress om je bestaanszekerheid. En dat is een wat stevig thema. Hè? Nou, heeft gezien hoe groot het kan zijn. We proberen het eerst maar met financiële bestaanszekerheid. Krijg je veel in, maar dan gaat er nog meer uit. Dan is de financiële staatszekerheid staat onder druk. Met de stress die daarbij komt. En daarmee ook de handelingsverlegenheid die erbij komt. En dan hoe kunt u zo verzinnen dat er een neerwaartse spiraal enorm dichtbij ligt. En dan hebben we echt met persoonlijke drama's te maken. Dus ja, ook daar is de gemeente voor. Want op dat moment is dat ook gewoon een kwetsbare inwoner. Ik denk dat ik de vraag beantwoord heb, voorzitter, anders hoor ik het wel.
Goed, kijk even rond. Hebben we voldoende informatie ontvangen om een oordeel te kunnen vormen? Akkoord. Dan ga ik hiermee de conclusie trekken dat wij voldoende beeld hebben kunnen vormen. En dat we dit onderwerp voor een oordeelsvormende behandeling volgende week maandag 25 maart kunnen behandelen. Goed, gaan we verder naar het oordeelsvormend onderdeel van deze raadscommissie. In deze commissie hebben we een oordeelsvorming. Dat betekent dat er een voorstel van de raad ligt. Het debat en de uitwisseling van opinies staan dan ook centraal. Ook het college kan tijdens de oordeelsvorming interpreteren. We beginnen met de stedenbouwkundige visie Kerkstraat 5, Limmelenveld. Voor ons ligt het de stedenbouwkundige visie voor de Kerkstraat 5 in Limmelenveld. De initiatiefnemer wenst het leegstaande winkelpand met een bovenwoning te slopen en een nieuw appartementengebouw te realiseren. In dit nieuwe gebouw kunnen 6 appartementen gerealiseerd worden. Omdat het een inbreidingslocatie betreft, dient de Raad voorafgaand aan het bestemmingsplan een stedenbouwkundige visie vast te stellen. Ambtelijke ondersteuning is de heer Scholten. Welkom. Er zijn technische vragen gesteld door de fracties van de ChristenUnie en het CDA. We gaan het als volgt doen. Het is aan de fracties om een eigen opinie aan de rest van de raadscommissies kenbaar te maken. Wie kan ik als eerste het woord geven om de opinie te delen? Heer Diepman, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. CDA-fractie vindt het goed dat er 5 betaalbare appartementen kunnen worden toegevoegd aan het woningaanbod in Limmeleveld. Limmeleveld schreeuwt om betaalbare woningen, jeugd, ouderen. Dus daar zijn wij als fractie blij mee. De roep om woonruimte voor betaalbare starters lijkt hier meer op haar wenken bediend te worden. En daar zijn wij blij mee. Punt van zorg is wel ook naar de beantwoording van onze technische vraag waarvoor dank de grootte van de appartementen. Zorgen om de betaalbaarheid. In het plan zijn ze 60 vierkante meter. Nu komen ze misschien, worden ze 100. Dus daar zit een klein punt van zorg. We begrijpen ook dat een lift de betaalbaarheid van de bovenappartementen onder druk zet. Toch zou het mooi zijn als daar een passende oplossing voor komt, waardoor ook bovenappartementen voor senioren in beeld blijven. En dan weer, en dan kom ik weer op de betaalbaarheid, zonder dat de betaalbaarheid extra onder druk komt. Het participatieproces hebben we gezien dat goed doorlopen is, daar zijn we blij mee. Als fractie missen we een kleine onderbouwing in het raadsvoorstel vanuit de detailhandelstructuurvisie. Maar ook in deze context is wat ons betreft passend op deze locatie, omdat het feitelijk buiten het winkelcentrum ligt. Daarom kunnen wij deze transformatie zeker volgen en gaan we als CDA-fractie akkoord met het voorstel. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, de heer Diepman. Dan geef ik het woord aan de heer Van Gelder van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit nog wel een beetje te worstelen met opinie geven of toch een aanvullende vraag stellen op onze technische vragen. Want die hebben we wel uitgenodigd om ook wat verdieping nog te doen. Dus ik probeer ze maar een beetje in elkaar te weven, als dat goed is.
Ja, prima. Stelt u de vraag maar in de opinie, dan kan ik de wethouder even het woord geven.
Nou, de basis van onze opinie is dat het eigenlijk wel aansluit met wat het CDA ook zegt. Hè. Het gaat over wonen en wij willen graag woningen. Dus ja, wij willen graag 6 appartementen erbij in Limmeleveld. Het is dicht bij het centrum. Ook dat vinden we fantastisch. Inbreiden, vooruitbreiden, allemaal positief. Kleinere woningen, betaalbaar. Alleen maar mooie uitgangspunten, mooie dingen in dit plan. Daar staan we van harte achter. Onze vragen die we gesteld hebben en die eigenlijk wel beantwoord zijn, maar waar we toch wat vragen over hebben, is wat gaan we nu eigenlijk vaststellen vanavond? Het gaat om een stedenbouwkundig plan op nummer 5. Maar in de antwoording van de vragen staat dat ook nummer 6 en nummer 7 erbij betrokken wordt. Dat kan nog herverkaveld worden. Op welke wijze zetten wij hier nu een stedenbouwkundig plan neer voor nummer 5? En wat gebeurt er dan op 6 en 7? Daar hadden we toch wel de nodige vraagtekens bij. En hoe komt dat dan eventueel terug bij voor de ruimtelijke procedure die nog volgt en het al of niet vast leggen in een verklaring van geen bedenkingen uiteindelijk. En datzelfde hebben wij ook een beetje als het gaat over onze parkeernormen. De beantwoording die bevreemde ons wat en dat maakt dat wij nu ook wat twijfelen over hoe zit dat nou precies. Wij lezen in de parkeernormen dat bij kleine woningen, en daar schatten wij deze appartement ook in ieder geval meer dan 1 parkeerplaats per woning moet zijn. Als wij het goed hebben geïnterpreteerd, 1,6. Als we dat vermenigvuldigen met 6, kom je ongeveer op 10 parkeerplekken uit. Er staan er 2 ingetekend. Dan wordt er gezegd, voor de rest wordt er gebruik gemaakt van het Kroonplein. Dat snappen we wel, een grote parkeerplaats voor de deur. Maar is dat niet een beetje precedentwerking voor een heleboel andere plekken? We hebben daar in het verleden vaker vragen over gesteld, maar is de verhouding hier niet wat zoek? Daar zullen we toch graag eerst nog wat meer duidingen en meer antwoorden op willen hebben, voordat we de definitieve oordeel kunnen geven.
Duidelijk. Dan geef ik even het woord aan de heer Schuurman om wat verduidelijking op de vragen die de heer Van Gelder heeft.
Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag die de heer Van Gelder eigenlijk stelt is van wat stellen we hier vast met een stedenbouwkundige visie? Dat is de grote lijn, dat is een uitstraling. Dat is een hoogte. En de randzaken met betrekking tot het parkeren, dat is iets waar we op dit ogenblik dus naar kijken. De Diepman, die vraag pak ik direct even mee. Van valt het niet buiten de taalhandelstructuurvisie? Het is net buiten het winkelgebied. Dus daarom is dus niet die directe link gepakt. En voor het parkeren heeft de heer Scholten nog een stukje aanvulling. En ik wil graag hem het woord even geven daarvoor.
Dankjewel. Voor het parkeren. De parkeerdorm klopt, zoals u het benoemde. Maar er was ook een bestaande situatie. Per oppervlakte is er ook een parkeernorm voor nodig. Dus op basis van het vloeroppervlak wat er was, ten eerste van de bestemming, is ook een parkeernorm aan verbonden. Dus daarmee wordt er gesaldeerd. Vanuit de winkel, ja. Dus vanuit de winkel was er 170 vloeroppervlak plus een bovenwoning. Is een totale parkeernorm van 9. 10 is benodigd, blijft dat er eentje over of extra moet gerealiseerd moet worden. Nou, dat zijn er al 2. En de initiatiefnemer heeft ook met een onderzoek aangetoond dat de bezettingsgraad op het kerkplein voldoende ruimte heeft om hier te voorzien in de woningen, te parkeren voor de woningen.
De heer Van Gelder, is het voldoende voor u?
Nou, als u me toestaat, wil ik daar graag toch nog even voor mijn begrip dan een verduidelijkende vraag over stellen. Zegt u daarmee dat salderen van een winkelpand, waarbij volgens mij nergens vaststaat dat een winkel die geopend wordt moet zorgen voor eigen parkeerplekken, terwijl we bij inbreidingslocaties en initiatiefnemers wel letterlijk hebben opgeschreven dat die moeten zorgen voor eigen parkeerplekken, dat gesaldeerd kan worden? Zijn dat niet twee ongelijke grootheden die dan mee tegen elkaar worden weggestreept, of is dat gangbaar beleid? Ik weet het gewoon niet, dus dat is mijn vraag.
Goed, dan wil ik het woord nog even geven aan de heer Scholten. In dit voorstel is het wel een stukje maatwerk wat geleverd wordt. Maar in die zin zijn er wel twee verschillende normen. Maar die worden wel tegen elkaar weggestreept. Ik weet niet of dat voldoende is.
Nou, goed. Voldoende is, weet ik niet. Het is in ieder geval helder.
Ik wil voorstellen om deze toelichting dan mee te nemen in uw opinie.
Ja, nou dat maakt dat ik eigenlijk deze opinie niet kan afronden vanavond. Dat ik hem graag nog even mee terugneem naar de fractie. Om hier toch nog even over na te denken in hoeverre hier sprake is van precedentvorming of wat dan ook.
Oké, dan begrijp ik dus dat u niet voorlopig nog niet akkoord gaat, maar dit terugneemt naar de besluitvorming. Akkoord. Wie kan ik het woord geven? De heer Kleine Koekamp.
Ja, dank u voorzitter. Een mooi inbreidingsplan in het hart van Lemerenveld, dat een goed participatieproces heeft doorlopen. De kleine bezwaren van omwonenden zijn hiermee opgelost. In principe zijn dit woningen voor ouderen en jongeren. In eerste instantie is het ontbreken van een lift een belemmering voor de ouderen. Deze nu plaatsen voor 4 appartementen werkt zo kostenverhogend dat de prijzen zullen stijgen. Maar dit kan opgelost worden bij de soortgelijke nieuwbouw van panden ernaast, die over ongeveer waarschijnlijk een 3-tal jaren zal plaatsvinden. Want de ontwikkelaar heeft deze panden ook al gekocht. Daarmee komt er ook een eind aan de ontsierende straatbeeld vanuit de Kampstraat gezien van de schuren aan de achterkant van dit pand aan de Kerkstraat 5. Wie eens gaat kijken dan in de Kampstraat kan ook zien dat er in Lemerenveld een geweldige startbaan of oprijlaan bijgekomen is aan de Kampstraat. Wij kunnen instemmen met dit voorstel.
Akkoord. Wie kan ik de heer Broeren het woord geven?
Ja, voorzitter. Ik kan in principe kort zijn. In beginsel helemaal eens met alle woorden die gesproken worden over dat in de beginsel het plan was zoals het nu voor ligt, dat een verrijking is, want we kennen allemaal de plek, zeker het Lemmelenveld is onder ons. Maar ik voel erg mee met de opinie van de ChristenUnie, of eigenlijk de vragen van de ChristenUnie, die leven bij ons ook. Want ja, je kunt zeggen, mooi participatietraject geweest, ja, maar als we er nu ineens andere kavels bij gaan betrekken, dan ben ik benieuwd of er nog weer iets nieuws uit de participatie komt. Dus ik vind het erg moeilijk om hier nu een besluit over te nemen, dus voor ons geldt hetzelfde. We gaan er nog even over kouwen en dan komen we hier in de raad ongetwijfeld met elkaar over te spreken. Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter?
Voorzitter. De heer Schuurman, wil u het woord?
Ja, ja.
Okay.
De onduidelijkheid met betrekking tot de kavels waar het nu om gaat. Op dit ogenblik ligt alleen nummer 5 hiervoor. 6 en 7 zijn in eigendom, maar wil niet zeggen dat die direct betrokken worden. Zijn in eigendom. Mogelijk dat er plannen plaatsvinden, maar die worden niet samengevoegd met deze. Dat wordt een vervolgstap.
Voorzitter.
De heer Smalbraak, u heeft hier een vraag over.
Ja, hier wordt me nu nog iets onduidelijker, want volgens mij ging het om de panden die de heer Klein Koerkamp net noemde. En nu gaat het, ik ben het even kwijt, gaat het nu om bouwnummer, wat is het, 5-6? Of ja, bouwnummer, of gaat het nu om nog meer panden? Waar gaan we nu vanavond het over hebben?
Die probeer ik te verduidelijken, dat we het hebben over nummer 5. De heer Kleine Koerkamp heeft het over 6 en 7. Dat is zijn kennis en info. Wij hebben geen plannen op het gemeentehuis liggen over 6 en 7 waar we het over hebben. Dus vandaar dat ik mijn reactie geef dat we het alleen over nummer 5 hebben op dit ogenblik.
De voorzitter, dan toch nog één aanvullende vraag als het mag.
De heer Smalbraak,
over nummer 5.
Ja?
Over nummer 5. Want in de antwoord onder andere op de technische vragen van de ChristenUnie wordt wel degelijk ook nummer 6 meegenomen. Dus ik twijfel nog steeds.
Kunt u nog een duidelijke antwoord geven, de heer Schuurman?
Ik zal proberen om daar nog een reactie op te geven, zodat het duidelijk wordt. Het gaat om een hele minieme kleine strook die door middel van een grenscorrectie op te lossen valt.
Oké, de heer Smalbraak, mag ik dan u het woord geven om daar uw opinie over te geven?
Ja, nu is het mij in ieder geval duidelijk geworden. Dank. Inbreiden voor uitbreiden is altijd een mooi thema. Betaalbaarheid is heel belangrijk. Ook niet al te grote woningen aanbieden. Niet alleen vanwege betaalbaarheid, maar ook vanwege doelgroepen als eengezinshuishouders of eenpersoonshuishouders. Dus wat dat betreft niks dan lof. Ik blijf wel het een beetje nog iets wat voelen in mijn onderbuik of ik het nou helemaal goed begrepen heb. Dus ik neem het toch nog even mee terug.
Oké, ik begrijp dat u het inderdaad ook als bespreekstuk mee terugneemt. De heer Veldhuis.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ook wat ons betreft een mooi plan wat er ligt. Alleen ja, voor ons is de onduidelijkheid ook verder toegenomen. Want we hebben het nu over nummer 5, dat snap ik. Alleen in de beantwoording van de vragen naar het CDA toe krijgen we juist te zien van dat de mogelijkheid is om die panden iets groter, of die appartementen groter te maken. Dus voor mij is nog steeds niet duidelijk, hebben we het hier nou over appartementen van 105 vierkante meter, zeg maar, wat ik afleid uit de vraag van het CDA. Of zit dat anders? Zetten we hier gewoon vast, wat waren het, 5 appartementen van 60 vierkante meter en eentje van 105? Als dat zo is, dan snap ik hem. Maar ik ben bang dat het toch niet helemaal zo is.
Ik stel voor om de onduidelijkheid wat weg te nemen, om de heer Schuurman nog even het woord te geven om wat meer verduidelijking te scheppen in deze fase.
Ik zal een poging doen, voorzitter. Wat je doet met een stedenbouwkundige visie is dus de hoogte vaststellen, de uitstraling van het pand vaststellen, parkeren normen vaststellen. De indeling van het pand, dat is in principe iets voor een later punt. We komen namelijk ook nog bij u terug met de verklaring van geen bedenkingen. Mochten daar zienswijzers op binnenkomen, dan komen we ook nog met die zienswijze weer bij u terug. Dus u krijgt nog een aantal keren sowieso de verklaring van geen bedenkingen krijgt u hier nog weer. En als u, dat zou ik u dan mee willen geven, en misschien dat u dat ook in uw overweging kunt meenemen om dat in de oordeelsvormende fase mee te geven, dat u zegt van op die manier kunnen wij toch door en we geven het college een aantal vraagstukken mee. Ik probeer ook een beetje de snelheid te borgen die u zo graag wilt met betrekking tot de woningbouw. Ook al komt het niet op een week aan, maar wie het kleine niet eert, zegt het spreekwoord.
Goed. Volgens mij, ik
Ik zie de heer Veldhuis nog. Heeft u...
Ik heb mijn oordeel ook nog niet gegeven.
Voldoende. Dus, nou, dan hoor ik inderdaad graag uw oordeel ook over dit voorstel.
Ik blijf het lastig vinden, want ik hoor wat de wethouder zegt. Maar als je toch uiteindelijk kiest, want ik snap wel dat het van buitenaf één gebouw is. Maar of dat nu 6 appartementen van 105 vierkante meter zijn, dan ga je op een bepaald moment, past dat niet meer in dat gebouw. Vandaar dat, ja, misschien snap ik het niet, maar dat zou kunnen. Maar ik neem het nog even mee terug naar de fractie. Maar ik heb het idee dat het voorstel wat u nu voorstelt anders is dan wat er nu staat. Maar misschien moet ik het zo zeggen.
Heer Schuurman, aan u het woord.
Ik denk dat... De verwarring ontstaat door de verschillen in een verklaring, in een stedenbouwkundige visie, wat daarin in moet staan. En in het vervolg van het traject in de verklaring van geen bedenking. Dan komt er een definitieve versie op u af. En u kunt uw aandachtspunten daarin meegeven. Ik heb bijvoorbeeld gehoord betaalbaar. Dat is wat ik van links naar rechts hoor. Ik hou jongeren. Ik hoor niet te groot. En ik hoor senioren. En denk, kijk ook nog of die op een bovenverdieping kunnen plaatsvinden. Nou, dat zijn zaken die we kunnen meegeven in mijn beleving. Naar de ontwikkelaar die verder zou mee kunnen nemen. In de ontwikkeling richting de verklaring van geen bedenkingen die we dan nu kunnen gaan voorleggen. Maar het is uw agenda. U bepaalt waar u het over wilt hebben en niet ik. Dus de overweging laat ik natuurlijk aan u.
Dank u. Ik concludeer hiermee dat het als een spreekstuk teruggaat naar de raad, of meegaat naar de raad van 2 april. We horen wat belangrijke argumenten. De ChristenUnie heeft een argument over de parkeernormen. PvdA heeft het argument niet echt precies genoemd, maar die gaat daar ook in mee. Daarin zie ik nog wat andere vragen van de fracties. Dus ik stel voor om als spreekstuk mee te nemen naar 2 april. Akkoord. Gaan we verder met de overige agendapunten. De besluitenlijst van 26 februari 2024. Heeft iemand daar nog op- of aanmerkingen over? Nee, dan kan ik die hiermee vaststellen. Dan zijn we gekomen aan het einde van deze vergadering. Ik dank jullie allen voor jullie inbreng. En we zijn aangekomen op 20.42. Hartelijk dank en... Tot donderdag tijdens het podium hier in het gemeentehuis.